Welkom bij deze podcast, georganiseerd door het NESPEN in samenwerking met Interactie. NESPEN is een subdivisie van het ESPEN. Het ESPEN is de Europese Society for Clinical Nutrition and Metabolism. En wij zijn eigenlijk altijd bezig met hoe kunnen we de patiënten sneller beter maken en vooral de ondervoede patiënten. En in dat kader hebben we vandaag een podcast over screening en de GLIM-criteria. Van wat kunnen die ons brengen, wat kunnen die doen om ons te helpen dat het allemaal wat beter gaat met deze patiënten. En hiervoor hebben we twee hele goede sprekers uitgenodigd. En deskundigen, dat zijn Harriet Jager en Marianne de van der Schuren. En het lijkt me goed dat jullie je even voorstellen. Harriet, wil jij misschien beginnen?
Ja, dankjewel. Mijn naam is Harriet Jager en ik ben bijzonder hoogleraar diëtetiek en transhumerale voedingszorg in het Radboud UMC. En daarnaast lector Malnutrition and Healthy Aging aan de Hanze. Mijn achtergrond is diëtist en mijn onderzoek richt zich ook op preventie en behandeling van ondervoeding.
Dankjewel. Marianne.
Ja, Marianne van der Schuren. Net als Harriet hoogleraar diëtetiek, maar dan bij de Wageningen Universiteit. Net als Harriet ook lector, maar dan bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dus we zijn op alle fronten zijn wij collega's. We hebben ook beide de aandachtsgebied ondervoeding en preventie van ondervoeding. En ik vind het superleuk dat wij samen zijn uitgenodigd om hier te praten over screening op ondervoeding.
Ja, en als je ook een artikel leest over GLIM, dan staan dat jullie namen erbij. Dus jullie zijn ook echt wel heel erg duidelijk betrokken.
We zijn beide betrokken bij het internationale initiatief GLIM, Global Initiative on Malnutrition. en we zijn zelf binnen GLIM nu ook heel actief bezig met de eerste stap. Namelijk, wat is screening op ondervoeding? Wat betekent dat nou?
Precies, heel belangrijk die screening. En kijk, voor ons is dat wel duidelijk, screening, dat het belangrijk is. Hè? Maar vertel er eens wat meer over, Harriet. Hoe gaat dat in de praktijk? Wat is dat? Wat houdt dat in?
Ja. Nou, voedingsscreening, in de literatuur wordt dat gedefinieerd als een proces dat wordt uitgevoerd om personen met ondervoedingsrisico te identificeren en een triage uit te voeren voor voedingsinterventies. Dus voedingsscreening heeft als doel om te kijken wie heeft voedingsinterventie nodig. En in de praktijk wordt screening meestal uitgevoerd door een verpleegkundige, kan ook door een voedingsassistent of een andere zorgprofessional. Of zelfs door de patiënt zelf, met behulp van een screeningsinstrument. En in de praktijk gebeurt dat in verschillende settings.
En zo'n screeningsinstrument, wat is dat? Is dat een vragenlijst? Of is dat een,
Ja, dat is doorgaans een korte vragenlijst. De duur en de uitgebreidheid verschilt per instrument. Daar zit ook meteen de uitdaging in, daar komen we straks nog wel op terug. Maar een screeningsinstrument is over het algemeen een lijst van een aantal items, meestal met kenmerken van bestaande ondervoeding, soms met risicofactoren voor toekomstige ondervoeding. En over het algemeen kan die variëren van 2 tot 3 vragen tot een stuk of 10 vragen. Maar de langste screeningslijsten hebben gemiddeld minder dan 5 minuten nodig om in te vullen.
En dat wordt bij iedereen gedaan. Dus als ik met mijn ingegroeide teennagel behandeld moet worden, moet ik ook zo'n vragenlijst invullen?
In het ziekenhuis wordt bij opname in het ziekenhuis gescreend op ondervoeding. Dat was tot een aantal jaren geleden verplicht, ook voor de inspectie. Het verplichte is in die zin niet meer dat er nog cijfers over het screeningspercentage moeten worden verantwoord. Maar inmiddels is het wel dusdanig geïmplementeerd in de praktijk dat nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis worden gescreend op ondervoedingsrisico.
Zie je dat ook als een verbetering, Marianne? Of als je de oude situatie vergelijkt met de nieuwe?
Het goede nieuws is dat doordat het een aantal jaren verplicht is geweest, dat screenen op ondervoeding in ziekenhuizen, dat het zo ingeburgerd is en in de elektronische patiëntendossiers is opgenomen, dat het geen verplichting meer is. Hè? Dus dat 80% tot 100% van de patiënten nog steeds wordt gescreend op ondervoeding in ziekenhuizen. Nou liggen er natuurlijk relatief weinig mensen in ziekenhuizen en worden er veel mensen in de thuissituatie gezien. En zeker in de thuissituatie bij oudere mensen is er best een heel groot risico op ondervoeding. En ook in de thuissituatie willen we natuurlijk het screenen op ondervoeding wel heel erg aanbevelen. En er zijn ook speciale instrumenten die geschikt zijn voor de thuissituatie. Nou zijn al die screeningsinstrumenten pakweg een jaar of 20 geleden ontwikkeld. En toen was het heel belangrijk, hè? Dat was nieuw, screening op ondervoeding en daarna assessment en daarna behandeling. Maar in die 20 jaar is er natuurlijk best wel veel veranderd. De mensen die in de ziekenhuizen liggen, liggen er korter. Heel vaak zijn ze veel langer thuis, zowel voor de ziekenhuisopname als daarna. Dus dat benadrukt maar weer het belang van screenen in de thuissituatie. En de meeste van die screeningsinstrumenten zijn ingericht om bestaande ondervoeding te herkennen. Op basis van bijvoorbeeld een lage BMI, recent gewichtsverlies of een verminderde voedingsinname. En die bestaande BMI, daarvan ligt het afkappunt afhankelijk van de leeftijd op 18,5 of 20 of soms zelfs op 22. En we weten allemaal dat de gemiddelde BMI van de Nederlandse bevolking ligt op 5 of 27. En dus of die screeningsinstrumenten nu nog 100% voldoen, dat is de vraag. En daar zijn we ook nu mee bezig.
Ja, dus er zijn meerdere knelpunten in de praktijk, begrijp ik.
Er zijn meerdere knelpunten in de praktijk. Screening vervult nog steeds een ongelooflijk belangrijke rol. Want je pakt toch de meest slechte mensen eruit, direct uit. En die stuur je door voor assessment en behandeling. Maar wij denken dat we inmiddels ook wel een aantal mensen missen. Omdat de screeningsinstrumenten die 20 jaar geleden ontwikkeld zijn, niet helemaal meer geschikt zijn voor de populatie zoals we die nu zien.
Ja, vandaar dat er zijn nu toch ook meerdere screeningsinstrumenten. Je hebt toch ook voor de oudere mensen heb je een andere vragenlijst om te screenen dan. Ja, en het is natuurlijk, ik ben het met je eens, want mensen die in het ziekenhuis komen en gescreend worden en ondervoed zijn, ja, die waren in de thuissituatie ook wel ondervoed.
Ja.
Is het nu als je het ziekenhuis verlaat, wordt er dan ook nog wel eens gescreend om te kijken wat dan de mate van ondervoeding is en wordt dat dan gerapporteerd aan de thuissituatie? Of is dat toch dat continue proces van eerste lijn, tweede lijn, eerste lijn, dat niet loopt?
Daar ligt echt een kans voor verbetering. We hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden in het UMCG onderzoek gedaan met het instrument de PGSGA. Dat bevat zowel screening als assessment.
Wat is daar de afkorting?
PGSGA staat voor Patient Generated Subjective Global Assessment.
Ah.
En dat hebben we bij verschillende ziekenhuisafdelingen in het UMCG gemeten bij opname, tijdens opname en bij ontslag. Interessant was dat zowel bij opname als bij ontslag gemiddeld 30% ondervoed was. Alleen een deel van de patiënten die goed gevoed binnenkwamen, raakte ondervoed tijdens opname. En ook een deel verbeterde de voedingstoestand. Dus dat is niet dezelfde groep. Tijdens opname gebeurt er heel veel en kan ook iemand ondervoed raken. Maar in de gemiddelde dagelijkse praktijk vindt niet die volle op plaats.
Ja.
Dus bij opname wordt gescreend, er wordt behandeling ingezet. Maar de continuïteit in die hele transmurale keten is helaas nog niet optimaal. Dat zien we bijvoorbeeld ook in het Monday-onderzoek. Waarbij we een onderzoek naar de voedingsinname en voedingstoestand bij patiënten die in de eerste lijn door de diëtist worden behandeld vanwege ondervoeding. En daar hebben we al gezien dat de helft van de patiënten die voor ondervoeding bij de diëtist komt en start met een dieetbehandeling ernstig ondervoed is op basis van de glimcriteria. Dus dat betekent dat ondervoeding te laat wordt herkend of dat iemand toch al van tevoren in het ziekenhuis al behoorlijk ondervoed binnenkomt.
Ja, dat is natuurlijk een knelpunt wat lastig en dat is al jaren dat knelpunt. Hebben jullie zijn deskundig op dit gebied, hebben jullie een idee hoe je dat in de toekomst mogelijk zou kunnen aanpakken? Hebben jullie daar ideeën over of plannen voor?
Vooral inzet op preventie. Dat is wel echt waar we nu ook binnen de GLIM-community mee bezig zijn. Ondervoeding wordt te laat herkend als het wordt herkend. Wat Marianne ook al aangaf, de focus ligt nu echt op het herkennen van al aanwezige ondervoeding. Maar eigenlijk wil je dat voor zijn.
Ja.
Dus veel meer de herkenning van risicofactoren.
En je kan dat, ik zei net al, de huidige screeningsinstrumenten focussen heel erg. Heeft iemand gewicht verloren? Heeft hij een lage BMI? Eet hij slecht? Heeft hij verminderde eetlust? Maar er zijn natuurlijk een heleboel andere factoren die ook leiden tot ondervoeding. Slechte tanden, eenzaamheid, geen kracht meer hebben om boodschappen te doen, geen zin hebben om alleen te eten. En zeker in bijvoorbeeld de verouderende populatie zijn dat hele bekende risicofactoren. En we denken dat we de huidige screeningsinstrumenten de mensen die juist van dat soort klachten last hebben, te laat oppikken. En want de huidige screeningsinstrumenten pikken iemand pas op als hij 10% gewicht heeft verloren. Terwijl als iemand 3, 4, 5 maanden slecht eet, geen boodschappen doet of in de rouw is, kun je donderop zeggen dat er problemen aan zitten te komen.
En dus vroeger had je dan wel de les die op de buurvrouw werd, keek je een beetje mee en dan hielp je dan weer boos. Maar dat wordt ook minder, heb ik het idee, in deze samenleving.
Ja. Dus ik denk dat we veel meer aandacht zullen gaan besteden in toekomstige screening aan risicofactoren naast uiteraard de kenmerken die waar we toch al op screenen. Maar we zijn nu in een grote internationale studie binnen GLIM ook aan het onderzoeken hoe men daar wereldwijd over nadenkt. Ja. Dus dit waren onze gedachten en vanuit die gedachten zijn we door GLIM voorgedragen om daar internationaal onderzoek naar te doen van hoe moet screening 2.0 er nou straks uitkomen te zien.
Ja, dan kan je meteen doorgaan, want ik had een vraag willen stellen over die screening en dat internationale GLIM-project, hoe je dat nou met elkaar in verband moet zien. Dus misschien kan je daar nog wat verder op ingaan, wat jullie ideeën zijn op dat gebied.
Het doel van dat internationale project is eigenlijk tweeledig. Het eerste deel is het ontwikkelen van een conceptuele definitie voor risico op ondervoeding. Dus echt een textuele beschrijving. Wat is risico op ondervoeding? Want dat was er niet. Het was alleen maar uitgewerkt in een proces van wat is screening. Maar wat je oppikt of wil oppikken met screening, risico op ondervoeding, daar bestond geen definitie voor, dus dat is het eerste doel van het project. En vervolgens
gaan we kijken hoe we dat handen en voeten kunnen geven.
Meetbaar maken.
Ja.
En dan vervolgens implementeren. Hè? Dat is altijd dan het grootste steun. Ja. Maar goed, het is denk ik een nobel streven.
Het is niet makkelijk, hè?
Want, ik denk niet makkelijk, nee.
Als je kijkt van wat is ondervoeding, daar hebben mensen al ideeën bij, maar wat is nou risico? Dat is om dat in tekst vast te leggen, dat blijkt heel ingewikkeld. Maar we maken hele mooie stappen en we zijn nu inderdaad bezig met de tweede stap. Als we dan op papier weten wat risico is, welke factoren horen daar dan bij? En wat vinden we nou kritisch? En wat vinden we aardig om te weten? En wat vinden we dan noodzakelijk om te weten?
Ja. En dan heb je natuurlijk in de fase daarna nog weer het gedrag van mensen, van de patiënt zelf. Staat die open voor dit soort dingen? Dus het is altijd met voedingonderzoek ook, dat je altijd het gedrag van de patiënt vergeten wij vaak om dat mee te nemen. En dan blijkt vaak na een jaar dat mensen weer terugvallen in oude gewoonten. En dat zal denk ik hier ook wel een rol kunnen spelen, daar ben ik bang voor. Wat is jullie advies voor de toekomst? Als het gaat om screening en GLIM. Ja. Kun je daar kort wat over zeggen?
Meer aandacht, juist voor die risicofactoren. Misschien ook goed te noemen, op het ESPE-congres hebben we de nieuwe definitie van risico op ondervoeding gelanceerd. En het is belangrijk dat mensen zich daar bewust van zijn. En in de definitie beschrijven we risico op ondervoeding als een dynamische toestand dat al dan niet gepaard gaat met onbedoeld gewichtsverlies, waarin een persoon één of meer risicofactoren heeft. Dat wil zeggen klachten die de voedingsinname bemoeilijken, en of ziektegerelateerde fysieke, fysiologische, psychologische, sociale of demografische of economische risicofactoren.
Klinkt wel heel moeilijk.
Klinkt heel moeilijk, maar het geeft ook aan de veelheid aan factoren die dus kunnen zorgen voor ondervoeding.
En ik denk dat dat wel een hele mooie aanvulling is. Hè? Want ik heb het al 2 keer gezegd, we focusten heel erg op ziekte, en jij noemt nu ook economisch, sociaal, precies, financieel, fysiologisch. En ik denk dat dat wel de kern is, dat we echt anders denken op risico, over risico op ondervoeding. Mm. En dat dus ook zullen gaan introduceren binnen GLIM, ja, maar ook meer in zijn algemeenheid.
Ja.
Ondervoeding kan zich deels ook, of kan eigenlijk deels voorkomen worden buiten het zorgdomein. En dat is denk ik wel iets voor de toekomst waar we meer aandacht voor moeten hebben.
Ja, want als je het hebt over eenzaamheid of als je het hebt over financiële middelen, dat is niet het domein van de dokter of van de diëtist, nee, of van de verpleegkundige. Hè? Dat zijn de sociale wijkteams of interactie in je eigen wijk met buurtgenoten, aansluiten bij een goede maaltijdinstantie of misschien een bezoek aan de tandarts voor mensen met slechte tanden. Ja. Dus dat betekent dat screening op ondervoeding moet ook een domein worden wat niet alleen van bepaalde experts is, maar wat eigenlijk moet er een breed bewustzijn zijn van mantelzorgers tot en met cliënten of patiënten zelf, tot en met professionals in zorg, maar ook professionals in welzijn, dat zij alert moeten zijn op risico op ondervoeding. En dan nog meer bij bepaalde doelgroepen natuurlijk. Hè. Ouderen, chronisch zieken, mensen met meerdere aandoeningen hebben natuurlijk een hoger risico dan iemand van 37 jaar die iedere dag gaat sporten.
Nou, ik ben heel blij met deze laatste opmerking, want dat was ook een vraag van mij. Hoe gaan we dat in de praktijk doen? En ik denk bijvoorbeeld mantelzorgers die dagelijks contact hebben met personen, ja, die kunnen daar een belangrijke rol in spelen. En het is makkelijk te leren, want zo moeilijk zijn die instrumenten niet, die screeningsinstrumenten. Dus, ja, ik ben heel blij met dit antwoord, want ik denk dat we het veel breder moeten pakken. Het is niet een probleem wat alleen bij de diëtist ligt, het ligt veel breder.
We moeten het echt voor een deel uit de zorg halen, met een heel stuk naar voren. Ja. En dat betekent dat er ook heel veel andere mensen bij betrokken moeten zijn. En dat begint met ervan bewust zijn dat als iemand 3 maanden slecht eet en je ziet dat zijn kleren te wijd worden, dat je denkt, oh, er is iets aan de hand. Okay. En dat klinkt zo logisch, maar
ja, nee, ik vind het,
er wordt vaak heel bagatelliserend over gedaan.
Ja. Ik ben heel blij met jullie pleidooi en ik heb hier vertrouwen in de toekomst. En ik hoop dat onze luisteraars dat ook hebben. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze wijze woorden die jullie hier gesproken hebben. En de duidelijkheid en het inzicht. Het is voor mij in ieder geval een heel stuk duidelijker geworden en ik hoop dat dat voor iedereen geldt. Veel dank en tot de volgende podcast.
Hartelijk dank jullie wel.
En graag gedaan.